VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag.
Ja, welkom bij OVT uur 2. Straks, over een klein kwartiertje, het verhaal van Harm de Jong, matroos en marineman, wiens leven getekend wordt door maar liefst 3 oorlogen. De Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Indië en de Koreaoorlog. Maar nu eerst de vakantietip.
De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De Vakantieman, met historische vakantietips.
Ja, in onze zomerrubriek De Vakantieman vragen we iedere week een expert met historische kennis om een bijzondere, onbekende en exotische vakantietip te geven. Met vandaag Ellen Neslo van de Universiteit van Utrecht, gepromoveerd op Surinaamse geschiedenis. Maar Ellen, je hebt geen Surinaamse tip voor ons, hè?
Nee. Nou, een klein randje China. Chinezen zijn toch altijd een beetje ook, zijn ook heel veel in Suriname geweest. Dus mijn interesse in China is altijd groot geweest.
Ja, we gaan naar China. Maar China is enorm groot. Welk gedeelte van
Klopt.
China?
We gaan naar het middenwesten, naar de provincie Sichuan. En in het midden van die provincie heb je de hoofdstad Chengdu. En daar kan je ook naartoe vliegen, dus van Amsterdam naar Chengdu. En 30 kilometer naar het zuiden van Chengdu heb je het stadje Leshan. En daar gaan we naartoe. Want daar is iets bijzonders gebeurd. Al in 713 is daar de grootste stenen Boeddha uitgehakt. Is het verhaal door een monnik.
Ja, een monnik heeft daar een enorm Boeddha-beeld gemaakt. Hoe groot, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Nou, die Boeddha die is 71 meter hoog. En dat is tot 1967 is dat het grootste standbeeld geweest van de wereld. Naderhand kwam er een beeld in Rusland. Maar in feite is het een heel groot beeld, 71 meter. En misschien iets te vertellen waarom die Boeddha daar verschenen is. Er was een monnik, meneer Haitong. Mm-hmm. En die kwam van de provincie naast Sichuan. En hij kwam daar en hij zag eigenlijk hoeveel 3 rivieren komen bij Leshan in één. En hij zag hoe het water, kolkende water, hoeveel schepen daar schipbreuk leden. En daar was hij zwaar van onder de indruk. En toen dacht hij van, daar moet een Boeddha komen. En toen is hij met het plan, heeft hij geld ingezameld. En wilde hij daar op die plek een Boeddha uit de rotsen hakken. En om zo de schepen die daar kwamen te beschermen. En dat, voor dat plan vond hij heel veel enthousiasme. En vervolgens is hij in 713 gestart met het bouwen van, of met het uithakken van die. Dat is niet helemaal zo. In feite, in China wordt wel verteld dat hij dat allemaal zelf heeft gedaan. Maar de echte waarheid, om het maar zo te zeggen, is dat hij er 20 jaar aan heeft gewerkt. Vervolgens is hij overleden.
Ja, maar hij is 20 jaar lang is hij daar gaan hakken.
Samen met andere mensen. Hij heeft het niet alleen gedaan.
Oké, maar ik dacht dat de mythe was dat hij dat alleen deed.
De mythe is dat hij het alleen heeft gedaan. En dat hij er 90 jaar over heeft gedaan. Maar ja, 90 jaar hakken, zo'n Boeddha-beeld, dat gaat niet. Hij heeft er zelf samen met anderen aan gewerkt 20 jaar lang. Toen is hij overleden. En toen is het werk 11 jaar stilgelegd. Werd er niet gebouwd, werd er niet gehakt. En vervolgens is de gouverneur van Leshan, heeft toen weer geld verzameld en zijn ze opnieuw gestart. Maar die werd weggeroepen, die ging naar ergens anders. En toen stond het werk 40 jaar stil. Maar vervolgens is het uiteindelijk in 803 voltooid.
Ja.
En het is een prachtig beeld. 71 meter groot. Als je erbij staat als mens, nou dan ben je gewoon een kleintje. Als je maar weet dat de oren bijvoorbeeld van die Boeddha, die zijn 7 meter. De schouders, de breedte is 28 meter. En zijn hoofd is 14,5 meter hoog. Dus ja, het is enorm. Als je erbij staat, voel je je echt een kleintje. Ja.
Kan je het wel zien als je er vlak voor staat? Is het niet veel te groot?
Nou, het is zo. Als je dus in Lishan zelf komt, zie je niks van dat beeld. Je moet op het water zijn om dat beeld volledig te kunnen zien. Dus als je op het land bent, dan zie je eigenlijk die Boeddha's echt gericht op het water. Dus je moet op een bootje, en daar zijn veerboten die je er naartoe kunnen brengen. Je vaar je er naartoe en dan zie je vanuit die boot zie je ineens dat vreselijk grote beeld. Het is rood, die rotsen die zijn rood, rode rotsen, dus het is een rood beeld. Zie je ineens een enorm beeld voor je. En ja, je kan er langs lopen. Er zijn treden, 336 treden aan de ene kant en 336 aan de andere kant. Kan je lopen en dan kan je dus echt heel dicht bij het beeld komen. Maar als je in die boot bent eigenlijk, dan zie je het beste.
Ja.
Maar als je ervoor staat, is het zo groot, dan zie je eigenlijk alleen maar zijn tenen.
Ja, maar je kan dus van over die trappen van zijn tenen naar die grote oren toe lopen, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, en ja, dan kan je er zo omheen lopen en dan zie je het beeld, zie je echt alles van heel nabij.
Ja, kan je hem ook nog aanraken? Want dat is in de meeste gevallen natuurlijk niet zo. Als je
nou, je kan hem aanraken, ja, maar het mag eigenlijk niet. Je komt er vrij dichtbij, dus je kan wel zijn hoofd aanraken, maar dat eigenlijk wil men
dat niet.
Dat
is niet gepast,
hè? Ja, nee, want anders dan. Nee. Ja, dan gaat het. Maar als je weet ook wat voor in die tijd al, dat het de techniek was ook verschrikkelijk goed. Want,
Is er iets bekend over hoe dat gemaakt is? Er wordt ook altijd gespeculeerd over de piramides en dat soort dingen. En de boerenboedoeren. Dit moet ook een hele klus geweest zijn. Nou, als je kijkt naar de techniek in de jaren 700, 800.
Nou, wat we weten is dat het echt door die rots is gehakt. Want die rotsen daar, dat is te doen. Dat is van het zachtere spul. Maar ja, omdat er zoveel water bij komt kijken, hebben ze ook een drainagesysteem. En dat werkt tot op de dag van vandaag. Mm-hmm. Dat het beeld niet te veel water.
Het systeem wat ze toen al gemaakt hebben.
Wat ze toen al gemaakt hebben, dat werkt tot op de dag van vandaag. Maar ook wat ze zeiden is van, er werkten zoveel mensen dat zoveel stenen bijlen en die vielen in het water. Mm-hmm. Ik zeg, ik gaf al aan, het is echt op zo'n hoek gebouwd. En dus ja, het heeft heel veel mankracht, maar ook veel materiaal gekost. Daar wordt dus wel iets over geschreven, hoeveel bijlen er in die rivier moeten zijn gevallen. En ook bij het hakken, dat de rotsblokken naar beneden vielen, en dat ging met vreselijk veel geraas. Maar ja, het heeft niet van niet al 90 jaar geduurd voordat zoiets voltooid was. Dus het moet een enorm werk zijn geweest, maar wel werk wat we tot nu toe, wat heel lang in stand is gebleven. En het behoort nog steeds tot een van de grootste standbeelden ter wereld. Stenen standbeelden ter wereld. Dus de grootste stenen Boeddha.
Het is nog steeds de grootste stenen Boeddha ter wereld. En ja, kennelijk was China in die tijd ook boeddhistisch, in ieder geval die regio.
Ja, en het boeddhisme is naar China gekomen rond 300 na Christus. En in feite, het hoogtepunt van het boeddhisme was tussen 700 en 900. Dus het is niet voor niemendal dat die Boeddha toen gebouwd werd op het hoogtepunt van het boeddhisme. Vooral de elite behoorde tot het boeddhisme. En vandaar ook dat die monnik veel geld kon inzamelen om dat beeld te maken. Rond 1200 werd de samenleving in China veel seculierer. Mm-hmm. En toen werd eigenlijk ook het boeddhisme veel meer een volksgodsdienst. Dus echt een godsdienst voor de arme mensen. En dan zie je dat ook teruglopen. En op de dag van vandaag zit er ongeveer 18% van de Chinese bevolking noemt zich ook boeddhist.
Ja, dat is best nog veel. Want we associëren China toch niet meer echt met boeddhisme.
Nee, maar er zitten veel meer godsdiensten daar. En het boeddhisme heeft toch zeker... Er zijn 4 heilige bergen in China. 4 heilige boeddhistische bergen. En dichtbij Lishan is 1 van die bergen. En mij. En dat wordt vaak ook gecombineerd. Als je er naartoe wil, dan is het beste om ook een combinatie om naar het plaatje Emei te gaan. Dat ligt ernaast. En daar is een heilige berg. 1 van de 4 heilige bergen. En dan gaan ook een heleboel mensen op bedevaart naartoe. En dan gaan ze dus ook kijken bij de Boeddha van Lishan.
Ja, en als Nederlandse toeristen erheen willen gaan... ik heb begrepen, het is nog voor buitenlandse toeristen niet echt een bestemming. Er gaan wel heel veel Chinezen naartoe.
Ja.
Is het makkelijk om te komen?
Het is heel makkelijk om te komen. Ik ben er zelf ook met... je gaat, net wat ik al zei, je kan vliegen op Chengdu. En van Chengdu pak je de bus. En dan ga je 130 kilometer met zo'n busje... En je kan de veerboot, dus het is gewoon met het openbaar vervoer te vinden. Iedereen weet het, als je in Lishan staat bekend om de Boeddha. Dus als je komt als toerist daarna, weet men dat je naar die Boeddha wil. En dan wijst men je al, er staat al van tevoren van, dat je de veerboot kan pakken. En dan ben je er.
Ja, en ter plekke, je kan ook wel met Engels terecht. Dus niet totaal lost in translation. Of...
Nee, je kan met Engels terecht. En het is absoluut de moeite waard, schitterend gemaakt. En je kan je bijna niet voorstellen dat zo'n beeld al zo lang daar staat.
Goed, Ellen Neslo, bedankt voor dit pleidooi voor de Boeddha van Lishan. En bedankt voor je komst naar de studio.
Dank.
Het spoor terug.
Ja, in het spoor laten we deze zomer een selectie horen van de mooiste historische documentaires die de afgelopen jaren zijn uitgezonden in het zondagavondprogramma Radiodoc. Met vandaag een documentaire over de haat-liefdeverhouding tussen een oud matroos en de Koninklijke Marine. Harm de Jong koesterde en vervloekte zijn deelname aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en de Koreaoorlog. Maar ondanks vele nare herinneringen wilde Harm de Jong zijn oorlogsgeschiedenis graag zien te behouden voor volgende generaties. Zo zocht hij de ideale bestemming voor een schilderij dat hij jaren geleden liet maken ter herinnering aan het schip waarop hij 3 jaar diende. Een missie die hem naar het Engelse havenstadje Bexhill-on-Sea leidde. Het verhaal van de Jong gaat over de impact van oorlog, de waarde van kameraadschap en het verlangen van een ieder om te worden herinnerd. Regie Jorrit Brennickmeijer.
Ja, door altijd gepraat word ik weer agressief, wist je dat? Ik voel het aankomen. Ja, nee, maar dat meen ik, hoor. Ik begin warm te worden. Ja, scheid er maar mee uit, hoor. Want als het erger wordt... Dan gooi ik je zo vierkant de deur uit met de hele handel erachteraan. En misschien word ik handtastelijk ook. Ik ben 85, maar ik ben niet gek. Ik ben nog flink ook, hoor. En dat is mijn leven geweest. Het is enkel mijn rottigheid, eerlijk waar. En dat werkt nog, dat blijft doorwerken, dat weet ik.
Ik leer Harm de Jong kennen als een bevlogen verhalenverteller uit Amsterdam-Oost. Geboren in 1928 en op het oog een vriendelijke, keurige oude man. Met een heldere geest, vol herinneringen aan vroeger.
Van je geschiedenis kan je leren. Als je geen geschiedenis hebt, dan heb je geen toekomst ook, want... Dan weet je niks. Je weet niks van je afkomst.
Harm de Jong is ook een man die de littekens draagt van 3 oorlogen. Als puber groeide hij op in de Tweede Wereldoorlog. En in de jaren 50 diende hij als beroepsmilitair in Indonesië en Korea. Een oorlogsverleden dat hij zowel vervloekt als koestert.
Ik leef misschien erg in het verleden, maar het heeft zo'n impact op mijn leven gehad, die marinetijd... Omdat ik zoveel meegemaakt heb natuurlijk. Leuke en rot dingen.
De tastbare herinneringen in Harms appartement vormen een eerbetoon aan die tijd. Een verzameling die hij nu, in zijn nadagen, veilig wil stellen voor volgende generaties.
Je bent vergeten als er niet meer over je gesproken wordt. Dan ben je vergeten.
Ik heb die kleine niet, want mijn voelde zich zo beroerd, dus die
is thuis. Dus die kleine is thuis?
Ja, die is thuis.
Nou ja, ik zie hem zondag wel.
Ja, daarom.
Hé, hey, je weet, ik heb een schilderij van de Evertsen.
Ja?
En dat wil ik schenken.
Ja?
Aan, in Engeland, aan Bexhill on Sea.
Ja. Ja.
Heb je een goede plek?
Ja.
Jij wil me wel helpen ermee, hè?
Jawel, dat wil ik wel. Ja.
Kun jij Engels schrijven? Want jij spreekt je talen, hè?
Nou ja, ik kan u er wel mee helpen. En ik spreek niet mijn talen, maar ik heb daar wel computertjes en dat.
Ja. Tenzij de tijd, dan hoor je nog wel meer.
Ja, dat is prima.
Nou, dat was het dan.
Ik heb geen nieuws meer.
Nee, ik ook niet.
Ik ben een beetje aan het rommelen en zo.
Ja, doe je best.
Oké. Okay.
Dag, Wensie.
Doei.
Doeg. Om de hoek, hier, waar ik hier zit, daar ben ik geboren, 200 meter terug. En ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Mijn vader was uitvoerder in de dakbedekkingen door heel Nederland. En als er geen werk was in die dakbedekking, zoals in de winter en zo, ja, dan was het armoed leien, hoor. Ik zal maar zeggen, een broek van mijn vader, die werd vermaakt voor een broek van ons. Een trui werd uitgehaald en er werd weer een truitje voor een van de kinderen. En dat werd allemaal gebreid en zo. En je wist niet beter. Ik was 12 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En ik had nog nooit horen schieten natuurlijk. Maar er stonden in tijd van een zucht hier in de Schagelaan alweer geschud van het Nederlandse leger. God, mensen, wat ben ik geschrokken toen ze aan het schieten gingen. Mijn moeder die pakte ons beet en ze ging onder een deurpost staan. Ze zegt, nou, dan stort het huis niet in als ze bombarderen. Stom natuurlijk. Maar ja, dat was mijn eerste indrukken van de oorlog. En vooral na 1943, toen begon het overdag en 's nachts schieten. Overdag op de Engelsen en 's nachts op de Amerikanen. En de granaatscherven die knalden, die knitterden allemaal over hier in de straat. Als kinderen die waren gewoon aan het spelen en die gingen, als er niet geschoten werd, gingen ze granaatscherven zoeken.
Goedendag.
Bussen vol met scherven. Dat lag gewoon in de straat hier. Het was zo'n rare tijd, hè. Misschien heeft het ook een rol gespeeld in mijn latere leven. Ja, dat is waar, hoor.
Kom maar in.
Hallo. Is dat uw racefiets hier in de gang?
Dat is mijn oude racefiets. Die heb ik al meer dan 40 jaar.
En u rijdt hier nog regelmatig
op? Ik rijd nog, als het weer toelaat, rijd ik op de racefiets. Maar ik heb hem omgebouwd voor een sportfiets. En ja, ik moet natuurlijk ook rijden, want ik heb protheses in mijn knieën. En mijn knieën waren versleten. En lopen gaat moeilijk. En dan ga ik een blokje om en dan ga ik een uurtje of anderhalf uur fietsen.
Het schort alleen aan uw knieën?
Ik heb ook nog de ziekte van Crohn. En ik heb 2 jaar geleden een hartinfarct gehad. Hoe dat allemaal kan, weet ik niet. Maar ik rook niet. Ik drink 1 borreltje per dag. Ik eet gezond. Maar ja, je krijgt toch alles. Ja, als je ouder wordt, dan krijg je dat natuurlijk. Maar ja, ik blijf positief. Nou, dit is mijn huiskamer. En
bloemen op het dressoir. U zorgt goed voor uzelf? U maakt het gezellig?
Ik heb altijd bloemen staan. Ik ben gek met bloemen.
En naast de vaas?
Dat is mevrouw, ja. Was mevrouw.
Hoe lang is ze al overleden?
18 jaar. Ik ben alleen. Ik denk veel aan haar. Maar ja, ik heb haar niet meer. Nou, en daar heb ik nog een foto van mevrouw. De laatste vakantie. Daar aan de wand. Nou, na de Tweede Wereldoorlog. Ik was leerlingdraaier. En ik wilde weg. Ik wilde wel varen. En je hebt de wereld om je heen. Laat ik het zo stellen. En op aandringen van mijn vader, die zei van... jongen, ga naar de avondschool, de machinistenschool op de Overtoom. Hij zegt, en dan ga je leren voor machinist. Een machinist werkt in de machinekamer. Die zorgt voor de bewegende delen van het schip, hè. Dat schip vaart. Dat was mijn droom. Ik zat er 2 jaar op. En toen kreeg ik bericht dat ik in dienst moest. En ik had geen zin in de landmacht. Mijn broer was al soldaat. En ik had er geen zin in. Ik wilde varen. Dus ik ben naar de marine gestapt. En heb alle keuringen en alle testen doorlopen. En ze beloofden mij dat ik machinist zou worden. Maar, zeiden ze erbij, er is op dat ogenblik geen plaats voor een opleiding voor machinist. Dus teken nou als matroos, dan krijg je na je militaire vorming, die voor iedereen hetzelfde is, een plaatsing in een klas voor machinist, opleiding machinist. Dat ik ben naar huis gegaan, ik heb het tegen mijn vader gezegd, ik zeg zo en zo. En die zei van, nou ja, als zo'n selectieofficier dat zegt, dan kun je dat aannemen. Dus ik ben teruggegaan, ik heb getekend voor 6 jaar. En mijn militaire vorming zat erop. Ik vroeg vakverandering aan en er is niks van terechtgekomen. Want ja, ik was zogenaamd te laat met aanvragen. Die selectieofficier die heeft mij gewoon bedonderd, want ze hadden matrozen nodig. Meer matrozen als machinisten. Nou, daar ga je. En je kan niet meer terug, want je hebt getekend voor 6 jaar. Je hebt niks meer te vertellen. En zo belandde ik als matroos op de Evers. Radio afstandpeiler, vuurleiding, tweede klas. Nou, en dat was het dan. En dan ging ik naar de Evers. En met die Eversen ben ik naar Indonesië gevaren. En met trofeeën.
Het lijkt wel een museum hier.
Ja, is het ook. Mijn foto's, mijn marinefoto's hangen hier. Foto's
en uw medailles hangen aan de muur. De Koreaanse vlag zie ik.
Ook ja. Mijn vrouw heeft die voor me gemaakt toen. Maar ja, hij verschiet een beetje.
En hier zie ik een foto van u als matroos.
Toen ging ik naar de Oost. Toen was ik 21 jaar. 20 jaar, 21.
In welke periode diende u?
Van 47 tot 54.
En ik zie ook foto's van,
ja, dat is
van een schip.
De Evertse. Ik heb daar 3 jaar op gevaren. En dat is mijn meest enerverende tijd bij de marine geweest. En nou, die foto, dat is van de bemanning. En hier sta ik ergens, hier. Het is maar een klein deel, want die bemanning van die Eversen, die was een torpedojager. Een Hollandse bemanning is 240 man. Nou, mijn eerste reunie voor die Eversen heb ik in 1980 heb ik die gehouden. Daar heb ik er nog een mooie foto van. Het houdt me nog elke dag bezig, elke nacht, kun je wel zeggen. Ik had nog veel meer, maar ik heb een hoop weggedaan al. Want ik ben een beetje aan het afbouwen. Kijk, ik ben 85 en waar gaat dat spul naartoe? Dat weet je nooit. Ik wil niet dat het op het Waterloopplein terechtkomt natuurlijk. Dat kan je toch zomaar niet wegdoen. Er zit een geschiedenis aan vast. Voor mij tenminste. Dat gaat allemaal naar een plek waar het veilig is. Die ik het ze gun, laat ik het zo stellen.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
Ja, ze hadden zich vrijgemaakt in 1945, 1946, Indonesië. En die Ja, die hebben natuurlijk geld nodig om wapens te kopen. En het was allemaal smokkelwerk natuurlijk. Dus er was een hele smokkelbeweging aan de gang. En vooral tegen die kant van Singapore op, hè? Uit Sumatra vandaan. En we zochten prauwen op. En we controleerden op smokkel allemaal, hè. En er was een landingsdivisie aan boord. Daar was ik ook bij ingedeeld, jammer genoeg. En die moesten af en toe naar land toe om extremisten te zoeken. En dat was geen leuke baan, want ik kreeg een soldatenuniform aan. Een helm op mijn hoofd en een lichte mitrailleur, een Bren, in mijn handen. Ik had er nooit geschoten. En ik word gedumpt op een strand met nog 60 man. En nou ja, ga je. Maar ik had een maat, dat was een Seiner. Die zat er al een jaar voordat ik er kwam. Ik zeg tegen hem, dat was een Fries. Ik zeg, Wiep, ik knijp hem als een dief. Ze schieten me zo van de strand af. Hij zegt, blijf maar bij me. Ik heb het meer meegemaakt. Nou, rennen, de aalang-aalang. En nou, dan zit je in de bus. En we zijn gaan zwerven, want ik was iedereen kwijt. Want als je dat in die bus zit, je bent zo iedereen kwijt. En op een gegeven moment kwamen we in een kampong terecht. En daar zaten de maten, die zaten lekker kippetjes te roosteren. Weet je wel? En nou ja, die hadden nergens last van. En er is niet geschoten, er is niks. Er waren geen ploppers daar. Maar ja, het hangt boven je hoofd. Spanning. En die spanning maakt je kapot natuurlijk. Ja, ik deed mijn werk, maar niet met plezier. Ik voelde me niet happy daar. Ik vond het een pokkeland, eerlijk. Als ik erover praat, dan krijg ik weer de pest in. Spotje er ook op, ja. Kijk maar. Ik zal het maar even aanzetten. En het spotje staat er altijd op. Netjes, hè?
Het schilderij is zo'n 80 centimeter bij 60 centimeter. De Evertse in het midden, in een woeste zee, donkere wolken.
Ja, echt realistisch, ja.
Het ziet als een zwaar bewapend schip eruit. Veel kanonnen, 1, 2, 3, 4.
Vier kanons, 8 Oerlikon mitrailleurs, een dubbelloops Beaufort van 40 millimeter. Dieptebommenrekken en rails. Torpedo lanceerbuizen, 8 stuks. Nou, dat is wel genoeg, dacht ik.
Is het niet vreemd om zo'n moordmachine in de woonkamer te hebben?
Nee, dat is geen moordmachine. Dat is een, hij beschermt en hij is kwetsbaar. Maar wel snel en heel goed bewapend. Het was een beschermd schip eigenlijk, hè. Ik heb op diverse schepen gevaren bij de marine, maar dit schip, dat deed me wat. En ik kijk er elke dag naar. En het moet een goede, voor mij moet het een goede plaats hebben, ook voor mezelf natuurlijk. Want als ik dat aan de marine schenk, of aan het scheepvaartmuseum, komt het in het depot te hangen. Het komt er nooit meer van zijn leven uit. En dat moet een goede plaats hebben als ik er niet meer ben. Nou, dat gaat naar Engeland.
Naar Engeland?
Ja, kijk, het schip is in de Tweede Wereldoorlog in Engeland gebouwd. En dit was de Scores, heette die. En tot na de Tweede Wereldoorlog heeft hij in Engelse dienst gevaren, uiteraard. En daarna is hij gekocht door Nederland. En het was de gewoonte dat Engelse oorlogsschepen geadopteerd werden door een stad of een klein stadje. In dit geval, Wexhill-on-Sea, dat was een kanaalplaats of is een kanaalplaats in Engeland. En het bijzondere is dat in de oorlog heeft Bexhill, de hele bevolking, die heeft meegeholpen om een inzameling te houden. En daar is het schip van gefinancierd.
Bijzonder?
Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. En mijn wens is, het is een heel mooi schilderij, dat het teruggaat naar Engeland.
Dat het schip als het ware terugvaart?
Ja, het schip gaat terug naar naar Engeland, naar Bexhill-on-Sea.
Middels dit schilderij?
Ja, ja.
Waar zou het dan moeten hangen?
In de town hall. En, ze zijn erg traditioneel, die Engelsen, dus ik denk wel dat het lukt. Dat hoop ik dan.
De wereld is opgeschrikt door de plotselinge invasie van Zuid-Korea door troepen van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek. De Veiligheidsraad heeft in een tweede bijzondere vergadering een Amerikaanse resolutie ingediend door Warren Austin aanvaard, waarin Noord-Korea beschuldigd wordt van vredebreuk. Voorts werd het alle leden der Verenigde Naties toegestaan de Republiek Zuid-Korea te helpen. Amerika was het eerste land dat onmiddellijk met de hulpverlening een aanvang nam. Eenheden van de Amerikaanse vloot, waaronder het vliegkampschip Valley Forge, werden naar het strijdgebied gedirigeerd. Talloze andere leden der Verenigde Naties, waaronder Nederland, besloten eveneens tot hulp aan Zuid-Korea. Terwijl de wereld in angstige spanning het verdere verloop ervan gadeslaat.
We stonden al op punt om naar Nederland te vertrekken. Hiep, hiep, hoera, iedereen. En toen zeiden ze, nee, we gaan alles klaarmaken, want we gaan naar Korea. Nou, dan krijg je het geroezemoes onder elkaar natuurlijk. Waar ligt Korea en wat gaan we doen? En ja, had de commandant gezegd, we gaan daar een week of zes naartoe. En dan worden we door een ander schip afgelost, wat uit Nederland komt. En dan gaan wij over Amerika zo naar huis toe. Ja, maar dat ging niet door. We kregen opdracht om te blijven. En dan zouden we gewoon een torn maken van een jaar. Dus er kwam weer een jaar bij. En zo zijn wij naar Korea gegaan. Eén zootje, eerlijk waar. En de stemming die ging naar beneden. En onze voeding die werd ook steeds slechter. Wij hadden een hele hoop eten meegenomen uit Indonesië. Gekeurd door een marineofficier. Dat stond er ook nog op. En dat bestond uit meel, rijst en gestoomde gehak in blik. Spersieboontjes in blik. Aardappelen hadden we ook, maar die waren uit 1943 uit Australië vandaan. Die waren, hoe bruin waren ze? Erg bruin. En de meelbalen die gingen heen en weer op een gegeven moment van de meeltorren. En de nasi, daar kropen de maaien uit en die plukte je er ook uit. Maar dat is onbegonnen werk natuurlijk, hè? Dus je at het maar. En dat is ook zoiets, hè? Ontbijt en ons broodmaaltijd aten we niet van een bord, maar van een plankie. Ik ben net een hond dan. En onderofficieren en officieren van een bord, hè? Wij niet. Maar bij de rinnen, wat ik daar gegeten heb, moest eten. Want ja, je zit op zee. Nou, dat is toch niet normaal. En dat stootte tegen mijn borst, weet je wel. Dan houden ze dat allemaal onder de pet, hè. Weet je wat wel veel was? Er waren veel granaten. Ja, eerlijk waar. Een minuutje zat. Ik moest mijn leven wagen voor 32 Amerikaanse dollars per maand. Daar heb ik mijn leven gewaagd. Voor de Verenigde Naties. Treurig, hè? Dus ik kan wel nagaan hoe rijk ik was. Ik had niks. Alleen een hoop ervaring. En nijd. En nijd. Veel nijd.
Dear Mrs. Winterbourne, Mayor of Bexhill-on-Sea. I write this letter on behalf of my father. He is a Dutch war veteran and has a special wish that may be fulfilled in Bexhill-on-Sea. Given the English origin of the ship, he sees no better safe haven for the painting. I really hope that you could fulfill the wish of my father by accepting the painting. With warm regards, Mary Balding, daughter of Harm de Jong.
Een paar zware ordners?
Nee, ja, dat zijn allemaal fotoboeken. Kijk, dit is in Korea. Olieladen van tankers. Helikopter, die bracht post. Die vent die werd neergeschoten een paar dagen later. Dit, dat krijgt mijn achterkleinzoon. Die is nu 3 jaar. Ik maak een kist met mijn belevenissen zo'n beetje, wat ik zo meegemaakt heb. Mijn oorkondes krijgt hij ook. Dat is de bakker. Hoornblazer, ook overleden. Ook overleden. Hij woont in Tiel, geloof ik. Overleden, overleden. Het hele zootje weg. De winter die viel ook in. Nou, en dat was koud. Maar we hadden geen verwarming aan boord. En als je dan je hangmat in wou, dan hingen tegen dek aan, boven je, zulke dikke ijspegels. Door de condens allemaal van de bemanning. Dan moest je eerst die ijspegels eraf halen. Die gooide je op dek. En dan kon je pas in je kooi komen. Je kleedde je niet uit, want het ging gewoon niet van de kou. Ja, als je daar 4-5 uur sliep, als je kon slapen, dan was dat veel. Nou, en een patrouille duurde meestal 3-4 weken. Dat hou je niet zo lang vol, hoor, eerlijk waar niet. Moe. Ben je... Ja, je leeft niet lekker en vuil ben je. En je zit niet lekker in je vel. Maar dat is de jonkheid. Als je weer gewassen bent en je bent weer het mannetje en je hebt een dagje even gepassagierd. Nou, dan kom je weer aan boord en je gaat weer gewoon door. Want waar moet je naartoe? Dat schip is je huis, hoor. En ik was altijd weer blij als ik aan boord was. Typisch, hè? En dan hadden we diverse acties, bombardementacties. Maar je weet niet wat je doet. Ja, je bombardeert. Maar je ziet geen vijand. Die vijand is een paar kilometer van je vandaan. En die, nou, en dan is het afgelopen en er zijn doden gevallen. Maar dat doet je niks, omdat je het niet ziet. Het doet me nou nog niks. En dan ga je weer verder met patrouilleren. En doelen zoeken en wachten wat ze zeggen. De oorlog heeft mij 2 dingen opgeleverd. Dat is mijn mate, kameraadschap. En mijn vrouw, want dat was mijn correspondentievriendin. En voor de rest, niks. Ja, je wordt daar geen steekwijzer van. Rattigheid, spanning. Daar heb ik nog last van. Nou ja. Heb ik nooit meer gevonden, zoveel. Zoveel kameraadschap. Want je kon op elkaar bouwen. Als er wat was, dan... Je had altijd een steuntje aan elkaar. En je vertrouwde op elkaar. Als ik onder dek zat, dan nam ik gewoon aan dat mijn maten, ik noem het maar maten, goed opletten. Want ik deed het ook als ik boven zat. Als ik uitkijk was, of ik was roerganger, of weet ik veel. Dan moest ik zorgen dat mijn maten veilig waren. Daar moest ik voor zorgen. En deed je dat. Dat is kameraadschap, zonder wat te zeggen, voor elkaar instaan. Je hebt elkaar er doorheen gesleept. Ja, dat is heel bijzonder, want die kameraden heb ik nog steeds. Wat zit hier nou weer? Dat is de laatste onderscheiding die ik gehad heb van de Koreaanse regering.
Een gouden medaille?
Nee,
met een kleurige lint.
Maar die Koreanen die maken alles goud. Dat is de Medal of Peace, hè? Mooi ding, hè? Meneer de Jong.
Ja, pa, met mij.
Ja?
Met pa?
Ja?
Ik heb nieuws uit Bexhill.
Wat zeg je?
Ze willen het schilderij graag hebben.
Oh, dat is leuk.
Ja. En de burgemeester die neemt het in ontvangst.
Oh, dat is helemaal leuk.
Ze vereert erover.
Oh.
Stellen ze dus voor om het schilderij niet in de town hall te hangen, dus in het gemeentehuis.
Ja.
Maar ze willen het dus opnemen in de collectie van het gemeentemuseum.
Oh.
Want kijk, dan kunnen ook veel meer mensen naar het schilderij kijken.
Ja, tuurlijk.
Dus,
nou ja, kijk.
En er is dus nog wat.
Want in hetzelfde museum waar het schilderij komt, er is later in dit jaar is er ook een tentoonstelling over Bexhill on Sea in de Tweede Wereldoorlog.
Oh ja, nou ja, dat klopt, dat is een bus.
Dan krijgt hij daar een mooi plekje.
Nou, ja.
Is u er blij mee dat het daar gaat hangen?
Ja, ja, natuurlijk.
Oké.
Nou, meisje.
Dat wilde ik u even mededelen, want het is toch wel een leuk bericht zo.
Ja, 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 ja. Nou, we horen wel wanneer.
Ja, oké.
Okay. Ja, oké. Okay.
Oké.
Okay. Dag, meid.
Ik spreek u wel.
Hoi.
Doeg.
Nou, is het... Zo. Dat was mijn dochter. Dus het schilderij dat gaat naar een museum in Bexhill. Nou ja, het komt mooi terecht. Wel een opluchting dat het daar naartoe gaat. En er komt weer wat anders te hangen.
Heeft u al iets in gedachten?
Ja, de magere brug.
Na een afwezigheid van ruim 3 jaar... loopt Hare Majesteits torpedobootjager Evertsen met de UNO-vlag in top de thuishaven van Den Helder binnen. Als onderdeel van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties heeft de oorlogsbodem van juli 1950 tot half april van dit jaar dienst gedaan in de wateren rondom Korea. De bemanning van 240 koppen die zo lang van huis is geweest wacht een overweldigende ontvangst. Heel Den Helder is uitgelopen om de torpedobootjager te begroeten.
Kijk, wij waren de eerste die terugkwam uit Korea. Wij kregen een prachtige ontvangst. De marinierskapel die stond aan de wal en er stond een hele hoop familieleden. Nou, hiep, hiep, hoera, ze zijn weer thuis, gelukkig. En toen viel er een steen van me af. En toen dacht ik, nou ben ik thuis.
De Evertsen heeft tijdens zijn dienst in het Verre Oosten gelukkig geen enkele treffer geïncasseerd en ook geen verliezen geleden, zodat de vreugde bij de aankomst algemeen en onverdeeld kon zijn.
En met stille trom gingen de zieken en die werden van boord afgehaald, nadat alles al weg was. En toen kreeg ik daarna 2 maanden verlof. En ik kon gelijk weer aan de bak. En er werd helemaal niet naar gekeken of ik nou in Korea had gezeten of in de Oost of weet ik veel waar. Je ging gewoon weer varen. En ze wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Er werd helemaal niet gekeken naar onze gevoelens of wat we meegemaakt hadden. Dat kwam later pas, als ze klachten kregen, zoals ik. Kijk, ik heb het even opgezocht waar Bexhill ligt. Kijk, dat ligt hier, in het zuiden van Londen.
Bexhill on Sea.
Ja, en dat, bij Hastings en de andere kant Brighton. Die 3 jaar die ik daarna nog gediend heb, nou ja, die heb ik met een hoop pijn en moeite uitgezeten. Met de ene overplaatsing naar de andere, want ik heb geloof ik 15 tot 20 overplaatsingen gehad. Maar ze wilden me nergens hebben, want ik was niet handelbaar genoeg voor ze. Want ik paste niet meer in het straatje van de marine. Ik was dat ontgroeid. Want jonge onderofficieren die helemaal geen oorlogservaring hadden en die jonger waren als ik. En als je zegt, nee, dan moet je zus of zo, ik gelas je dit en ik gelas je dat, moet je bij mij niet beginnen met ik gelas je. Want dat is echt de marine, hè, toen die tijd. Ik gelas je. Dat is een order. Nou, dan zei ik van, op mijn rug, zei ik dan. Ja, ik hou niet van machtwellust. Hun macht die lag in de galons in strepen, maar niet in hun kennis. Ik kon het niet meer. Ik kon het niet meer opbrengen. Je valt buiten de boot dan, zal ik maar zeggen. Ik stoot overal mijn kop natuurlijk. Ja, hij is helemaal in plastic gepakt.
Karton
ik heb een beschermhoes eromheen gemaakt. Zoals we dat noemen, zeevast. Nou, en een touwtje om hem vast te houden natuurlijk.
Dus die moet wel veilig aankomen?
Ja, hij komt ook wel veilig aan. Als het vliegtuig niet neerstort, dan komt hij veilig aan. Als ik dan in Engeland kom, dan wordt het een hele uitpakkerij natuurlijk. Hè. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Over een paar minuten gaan we weg, hè. Ja. Nou, we wachten maar af hoe het afloopt. Hier in Amsterdam ben ik met ontslag gegaan. En ik ben 12 uur later ben ik begonnen als brugwachter. En dat beviel me wel. Het regelen van het scheepvaartverkeer en het innen van havengeld. En, ja, en je bent bezig met het landverkeer. Men zegt wel eens, het is een saai baantje, maar ik heb het altijd druk mee gehad, eerlijk waar. De eerste 20 jaar, dat was wel leuk, maar de maatschappij die wordt harder. 70e jaren begon dat al. Ik was als chef ook geworden in die tussentijd. En omdat de maatschappij agressiever wordt, werd ik het ook. Ik ging me afzetten. Doordat de bom barstte. Als iemand wat tegen me zei, wat me niet zinde, of het nou een automobilist was, of een voetganger, of een fietser, dan was het mis. En om de raarste dingen had ik dat ook, hoor. Helemaal geen aanleiding of zo. Maar ik weet het niet. Ik zag dingen wat een ander niet zag, natuurlijk. Anders gebeurt dat niet. En dan werd ik... ik werd heel warm. En dan plofte ik, eerlijk waar. Dan zag ik niks meer. Dan kregen ze een ros van me. Of ik trapte een deur van een auto weer in elkaar. En als ik zei, van als je eruit komt, dan breek ik je nek. Nou ja, ze konden eruit komen. Dan lag ik weer te rollen over die brug heen. Ik heb een trambestuurder, die sloeg ik spotverdomme in 2 klappen neer. En dan gaat hij zijn eigen ziek melden. Die stond me ook voor rot te schelden. En meldt hij zijn eigen ziek, komt die baas van mij. Wat heb je nou weer gedaan? Ik zeg, ik heb die kerel voor rot geslagen. Ik zeg, die bemoeit zich met mijn werk en begint te schelden. Ik zeg, en als je doorgaat, kom je hier maar naartoe. Dus slaan ik je ook te kleren. Zo ging het, hoor. Ik werd steeds zwaaier. En weet je wat de pest is? Ik heb een harde stem. Ik kom agressief over. Het werd steeds slechter met me. Toen ik eruit ging. Ik werd afgekeurd. Dat ik niet meer met het publiek kon omgaan. Dat was het officiële, ja. Ik kon daar niet mee omgaan. Ik was agressief, zeiden ze. Ja, dat klopt ook wel, maar ik wist niet waarvoor. Een paar jaar later ben ik voor de eerste keer eigenlijk op PTSS gecontroleerd door een psychiater hier in Amsterdam. En dan gaat het balletje rollen. En PTSS, dat was een nieuwe ziekte. Een posttraumatisch stresssyndroom door oorlogsomstandigheden. Vanaf mijn 12e jaar heb ik enkel maar rottigheid meegemaakt. Toen ik de dienst uitging. 14 jaar. En die PTSS die uitte bij mij dat ik kon niet met conflicten omgaan. Daar ging ik tegenin. Dat escaleert op een gegeven moment. Dus ik ontloop alles. Ik leef hier alleen, ik heb niet eens een radio aan. Ik bleef heel rustig. Ik zit een beetje in mijn krant te lezen. En pak mijn fiets als het knap weer is en ga ik even weg. Ik zoek geen conflicten meer. Als ik ze krijg, dan begin ik te schreeuwen. Nee, maar dat helpt ook allemaal niet. Maar ik zoek het niet meer op. Ik zal tot aan mijn dood toe aan Evertsen blijven denken. Dat kan ik niet laten rusten. Dat laat je nooit meer los. En omdat ik er... Ja,
dus die onrust blijft?
Altijd. Tot aan mijn dood toe. Ja.
Now, I'm just here really to welcome everyone and to introduce Councillor Frances Winterbourne, the town mayor, to say a few words.
I'd like to welcome you here, Harry. Yes. And I know you've brought us a nice picture. Yeah. We're desperate to see it.
Yes.
I think it's wonderful that you've brought this to us, and we're very honoured.
Thank you.
Okay.
Oh, say, isn't that wonderful? Oh, it's gorgeous. It's very atmospheric, isn't it?
You mean a house under a spot up?
Yeah, we'll need a spot. Need a spot on it, Julian.
In this house, he has a light on it.
Yeah.
Brilliant, isn't it?
Huh? Isn't it lovely?
It's beautiful.
Oh, yes.
There's some British destroy you. This course.
Don't, you're not on there, are you, Ham?
I sleep here.
That's lovely.
And this is what does just my walk.
Thank you.
No thanks.
Ham?
Yes. What would I now say, hè? My English language is very bad. I'm glad I have a good place and, wat heet, tevreden. Ik ben tevreden.
Yeah, he's pleased to.
Yes.
Yes.
And stay here.
That
okay.
Here, yeah.
Now, yeah.
He has a lot of pleasure from it being here.
Yeah. Here's in a good place.
Yes, it will be in a good place. Don't you worry, we'll look after it for you.
That's mein Dank.
And that's his thanks.
Yes. That was it.
Good. Thank you very much indeed.
No, I'm Pim Blay. Over and out. Oh, yeah. Okay.
Lovely.
We'd like to get a photograph now.
Just a bit higher. Not too much, but that's it. That's good. Okay, if you look, it's my smile. Here we go. I'm just going to get down a bit. I know, I always make people shock and want to take a photograph. There we go. Thank you. Okay. That's good.
Okay.
Is that right? Okay, fair enough.
Ja, tot zover het verhaal van Harm de Jong. Deze documentaire werd eerder uitgezonden in Tweedok op 17 juni 2013. En Harm de Jong is in maart 2015 overleden. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met in het eerste uur Leon Verdonschot als mediagast. En in het tweede uur hockeyster Naomi van As. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.